De kerkraad deelt u het volgende mee. De dankdagcollecte heeft opgebracht 16.000 euro. De kerkraad zegt u hiervoor hartelijk dank. Dinsdagavond Bijbelkring, allen hartelijk welkom. Aanvang 7:15. Dit laatste zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 123ste psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen het vierde vers van de 79ste psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 79ste psalm, naar voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het eerste boek van Mozes, daarvan het 44ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Genesis 44, vanaf het eerste tot en met het 18e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh,
En hij gebood dengene die over zijn huis was, zeggende: vul de zakken deze mannen met spijzen, naardat zij zullen kunnen dragen. En leg ieders mans geld in de mond van zijn zak. En mijn beker, de zilveren beker, zult gij leggen in de mond van de zak van de kleinste, met het getal van zijn koren. En hij deed naar Jozefs woord, het welk hij gesproken had. Des morgens als het licht werd, zo liet men deze mannen trekken, hen en hun ezels. Zij zijn ter stad uitgegaan. Zij waren niet ver gekomen, als Jozef tot degene die over zijn huis was, zeide: maak u op en jaag die mannen achterna. En als gij hen zult achterhaald hebben, zo zult gij tot hen zeggen: waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Is het deze niet, waaruit mijn Heer drinkt, en waarbij hij iets zekerlijk waarnemen zal? Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En hij achterhaalde hen en sprak tot hen diezelfde woorden. En zij zeiden tot hem: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Het zij verre van uw knechten dat zij zodanig een ding doen zouden. Zie, het geld dat wij in de mond onze zakken vonden, hebben wij tot u uit het land Kanaan wedergebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis uws heren zilver of goud stelen, bij den welken van uw knechten hij gevonden zal worden, dat hij sterve? En ook zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. En hij zeide: dit zij nu ook al zo naar uw woorden. Bij wien hij gevonden wordt, die zij mijn slaaf. Maar gijlieden zult onschuldig zijn. En zij haasten en een iegelijk zette zijn zak af op de aarde, en een iegelijk opende zijn zak, en hij doorzocht, beginnende met de grootste en voleindigende met de kleinste. En die beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden zij hun klederen en ieder man laadde zijn ezel op en zij keerden weder naar de stad. En Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht neder ter aarde. En Jozef zeide tot hen: wat daad is dit dat gij gedaan hebt? Weet gij niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? Toen zeide Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Zie, wij zijn mijns Heeren slaven, zo wij als hij, in wiens hand de beker gevonden is. Maar hij zeide: het zij verre van mij zulks te doen. De man in wiens hand de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Toen naderde Juda tot hem en zeide: och, mijn heer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijns heren oren. En laat uw toren tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel een gedeelte van het 16e vers van Genesis 44. Genesis 44 vers 16, deze woorden. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Vragen wij de Heere om zijn zegen over deze dienst. Heere, het is geen gewone en vanzelfsprekende zaak dat wij hier weer bijeen mogen zijn, dat u ons gedragen en gespaard hebt. Maar we moeten het u belijden dat we er vaak veel te weinig bij stilstaan. Of misschien wel helemaal geen oog voor hebben. Dat we alles altijd maar gewoon en vanzelfsprekend vinden. Toch is dat niet zo. Wij zijn maar broze, vergankelijke, sterfelijke mensen. Als u de levensdraad afsnijdt, dan zijn wij er niet meer. Als u de gezondheid zou onthouden, dan kunnen wij hier niet meer bijeenkomen. En dat geldt hem die uw woord hier vandaag mag uitdragen. Dat geldt ook allen die hier bijeen mogen zijn in uw huis. Dat er verwondering mag zijn in ons hart. Vanwege uw dragende en sparende goedheid. We zijn toch niet beter dan anderen. Die niet meer zijn in het heden der genade of die op het ziekbed neerliggen. Soms aangedaan met een zeer ernstige kwaal. Wilt u ons gedenken? Maak het wel in het uitdragen van uw woord. Gedenk ook dominee Egas, de eigen herder en leraar van deze gemeente, die in zijn oude gemeente op Urk mag voorgaan. Gedenk ook dominee de Butte, de emeritus predikant, die ook uw woord mag uitdragen. Ja, gedenk al uw knechten. Zonder u kunnen ze niets doen. We hebben het gezongen vanuit het boek der Psalmen. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. De dichter verwachtte het alleen van u. Zoals een dienstknecht het verwacht van zijn heer en een dienstmaagd van haar vrouw. Dat zo onze verwachting alleen van u zou mogen zijn. En geef dat alles wat in de stilte van de studeerkamer overdacht en bemediteerd mocht worden, helder en duidelijk naar voren mag komen. Dat uw woord op de u welbehagelijke wijze mag uitgedragen worden. Uw woord, wet en evangelie, veroordeling en vrijspraak, de brede en de smalle weg, maar ook de noodzaak van wedergeboorte en waarachtige bekering. Wat toch niet omgaat buiten de zondekennis en de schuldbelijdenis. Want als u niet ontdekt aan de zonde, als u niet brengt op de knieën, zal de echte smeking tot u niet opstijgen om vergeving. En als het wel gebeuren mag, dan is het toch uw werk dat het voor het eerst of opnieuw werkelijkheid zou mogen zijn. Dat er beleden mag worden met de woorden van onze tekst, dat u de ongerechtigheid in hart en leven hebt gevonden. Dan kan een mens niet meer staande blijven. Dan moet hij schuldbeleidend buigen, erkennend uw toorn verdiend te hebben. Maar toch met die tollenaar smekend, o God, wees mij de zondaar genadig. Maak het niet alleen wel in het spreken, maar ook in het luisteren. Er kunnen soms zoveel dingen zijn die het ware luisteren in de weg kunnen staan. De moeiten en de zorgen van dit leven, in welk opzicht dan ook in de gezinnen, in de opvoeding, maatschappelijk en kerkelijk. Geef dat het van ons afgenomen mag worden in die zin dat het geen verhindering zou zijn om met aandacht en eerbied te luisteren. En dat we met alle moeite en zorgen, problemen en spanningen tot u mogen gaan. Ook de geestelijke zorgen die daar kunnen zijn. De stormen die van binnen kunnen woeden. De duisternis in het hart, vaak door eigen schuld, door het toegeven aan de zonde, door het te veel opgaan in de dingen van dit leven. Heere, zoudt gij willen gedenken, en waar het licht van uw woord is gaan schijnen, dat het opnieuw en al helderder schijnen mag, bijzonder waar uw woord spreekt, van die dierbare borg en middelaar, die het in de stilte van de eeuwigheid heeft uitgesproken: ik zal borg zijn. Borg voor schuldige, helwaardige mensenkinderen. Dat is nou dat onbegrijpelijk grote wonder. Dat dat in de eeuwigheid heeft geklonken. Maar dat dat ook werkelijkheid is geworden in de tijd. Dat hij gekomen is om zijn leven te geven en zijn bloed te storten. En dat uw zoon nu gezeten is aan uw rechterhand. En door zijn hand zal u welbehagen toch gelukkiglijk voortgaan. Niemand zal dat kunnen tegenhouden. Wat de duivel ook probeert, hoe de wereld ook lokt en trekt, hoe groot de boosheid, de zondigheid en de verdorvenheid in het hart ook is, als u spreekt, dan is het er. Als u gebiedt, dan staat het er. Wil nog trekken uit de macht der duisternis, overbrengen in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. U bent toch de Almachtige. U gaat toch door met uw werk. En waar u begonnen bent, zet uw werk dan voort. Daar is niets in de mens op grond waarvan dat zou kunnen gebeuren. Maar uw naam en uw eer is daar toch mee gemoeid. U bent toch de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En de vijanden zullen zich nooit kunnen verblijden over de eeuwige ondergang van één van uw kinderen. Dat dat tot troost en tot houvast zou mogen zijn. Dat de hoop op u gevestigd mag zijn, want u hebt toch lief met een eeuwige liefde. En uw trouw is toch onvergankelijk. Gedenk allen die hier niet kunnen zijn, de ouderen, de zieken, die nu of later met ons meeluisteren, onthoud hen uw zegen niet. Werk in de harten door uw woord en geest voor het eerst of opnieuw. Wees met allen die eenzaam zijn, die alleen staan of alleen zijn komen te staan. Weduwen, wezen en weduwnaren, we dragen ze aan u op. U weet wat het voor hen betekent van dag tot dag, dat ze het bij u mogen zoeken. En dat uw nabijheid, uw ontferming ondervonden mag worden op het gebed. We denken ook aan Willemijn Valerius. Gedenk haar met allen die haar in liefde en zorg toch ook omringen, dat er maar steeds veel gebed voor haar zou mogen zijn. U bent toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. Tot op heden hebt u willen dragen en sparen in het heden der genade, wat op zich al een onuitsprekelijk groot wonder is. Gedenk haar ook verder in alle opzichten. U hebt ons schade geslagen in de week die weer voorbij is gesneld. Ook toen we bijeen mochten komen in uw huis op de dankdag voor gewas en arbeid. En nu mogen we opnieuw hier zijn. Doe niet met ons naar datgene wat misdreven is. Want ook als we terugzien op de achter ons liggende dagen, wie zou er dan kunnen zeggen dat hij geen zonde heeft gedaan? Wie zou kunnen zeggen dat hij niets heeft nagelaten van datgene wat u werd opgedragen in uw wet, die ons zojuist is voorgelezen? Daarom smeken wij van u: verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Maak het zo wel in alle opzichten, in spreken en luisteren, in zingen en begeleiden, in het afzonderen van onze gaven. We smeken het, enkel uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen wij van de 130ste psalm het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Het tweede vers, o gij in het recht wilt treden. Het vierde vers, hoopt op den Heere, gij vromen. De versen 1, 2 en 4 van de 130ste psalm. Er zal vandaag één collecte gehouden worden, bestemd voor de kerkelijke kassen. Volgende week de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor evangelisatie Oost-Vlaanderen. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, het zijn de schriften die van Christus getuigen. Soms heel rechtstreeks, denk aan Jesaja 53. Soms zie je bepaalde schaduwen oplichten en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld in het leven van Jozef. Zouden jullie jongens en meisjes dat in kunnen vullen? Hoe zie je nou in het leven van Jozef iets van het leven van Christus terug? Wel, Jozef werd op 17-jarige leeftijd naar Egypte als slaaf verkocht. Hij kwam daar in het huis van Potifar. En omdat hij niet wilde zondigen, want dat is het ten diepste, niet toegaf aan die verleidelijke woorden en gebaren van die vrouw van Potifar, kwam hij terecht in de gevangenis. Wat een diepe vernedering voor Jozef. En nu voel je het misschien al. Dat is nou beeld van de diepe vernedering van Christus. Hij is afgedaald uit de hemel, gekomen op deze aarde, de ware menselijke natuur aangenomen, uitgenomen de zonde. Aan het einde van zijn leven, gevangen genomen, zichzelf uitgeleverd. Hij des doods schuldig werd over hem uitgesproken. Hij is gegeeseld, aan het kruis genageld. De Godverlatenheid doorgemaakt. Uitgeroepen. Mijn God... waarom hebt gij mij verlaten? Wat een diepe vernedering voor de Zoon van God. En ook begraven geworden. Maar dan komt ook de verhoging. We zien dat in het leven van Jozef. Jozef in de gevangenis. Maar op Gods tijd komt hij eruit. Toen Jozef dacht dat het tijd was, was de tijd daarvoor nog niet aangebroken. Toen die schenker vrij kwam en hij gevraagd had aan die schenker, doe een goed woordje voor mij. Toen gebeurde dat nog niet. De schenker die vergat hem. Maar op Gods tijd, toen die farao droomde en de eigen droomuitleggers van de farao die konden verklaren wat die dromen betekenden, toen dacht die schenker terug aan Jozef. En dat heeft een heel poosje geduurd, geliefde gemeente. We lezen dat in Genesis 41. Ten einde van 2 volle jaren. Hoe is dat nou bij mij, bij u en bij jullie? Als de Heer ons iets beloofd heeft en het gebeurt niet. Het lijkt alsof de Heer niet hoort en zijn belofte niet waar maakt. Worden we dan niet al te gemakkelijk ongeduldig? Zal het ook niet gestormd hebben in het hart van Jozef? De dromen van de bakker en de schenker die kwamen uit. Maar zijn eigen dromen niet, zo leek het althans. Maar op Gods tijd ook de dromen van Jozef vervuld. Hij kon die dromen van de farao uitleggen. En werd door de farao aangesteld als onderkoning. Een wonderlijke verhoging. En daarin zien wij iets oplichten van de verhoging van Christus. Hij die de kruisdood stierf. Ten derde dagen opgestaan en opgewekt van de doden. Ten hemel gevaren. Nu gezeten aan de rechterhand van zijn vader. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Een veel grotere heerlijkheid naar zijn menselijke natuur ontvangen dan Jozef kreeg in Egypte. Jozef, alleen maar onderkoning over Egypte, zouden we zeggen. En Christus, alle macht in hemel en op aarde. Zien we daarin niet heerlijk oplichten de Christus der schriften in al datgene wat er met Jozef plaatsvond. Eerst vernedering en dan verhoging. En dat alles opdat Jacob en zijn nakomelingen in leven zouden blijven. Ten diepste opdat uit dat volk de zaligmaker geboren zou worden. En Christus diep vernederd, nu hoog verhoogd, tot eer van zijn vader en tot zaligheid van zijn kerk. En dan lezen we in de Bijbel hoe die broers voor de tweede maal naar Egypte gaan. En dan lijkt het allemaal mee te vallen. Juda had zich immers borg gesteld. Maar er lijkt helemaal niks te gebeuren met Benjamin. Geen enkel kwaad bedreigt hem. Ze zitten aan met Jozef aan de maaltijd. En ook daarin, geliefde gemeente, zien wij weer iets oplichten van Christus. Die de zijde nodigt aan de dis des verbonds. Aan het sacrament van het heilig avondmaal. En we zouden het zelfs breder kunnen nemen. Zoals Jozef voedsel gaf aan die broers. En al die nakomelingen zo in leven konden blijven. Zo schenkt Christus voedsel aan al de zijnen naar lichaam en ziel beide. Niet alleen opdat hier het tijdelijke leven gespaard zou worden. Maar ook opdat dat eeuwige, dat geestelijke leven in stand gehouden en versterkt zal worden. Het zijn de schriften die van Christus getuigen. En we zouden nog meer kunnen zeggen. Denk aan Jacob die Benjamin meegaf. Zijn lievelingszoon. Ook uit Rachel geboren, nietwaar? Het was eigenlijk onzeker wat er met Benjamin gebeuren zou. En Jacob was er ook erg ongerust over. Hij was bang ook Benjamin nog kwijt te raken. Naast Jozef die er niet mee was. En Simeon die achtergebleven was in Egypte. Ook nog Benjamin kwijt. Zien we daarin niet iets oplichten van God de Vader? Die zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het was niet onzeker wat er met hem gebeuren zou. Dat kon helemaal niet meevallen. Van eeuwigheid bekend wat er zou plaatsvinden in de tijd. We hebben het genoemd de kruisdood. De Godverlatenheid. Wat een liefde van God de Vader. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Het zijn de schriften die van Christus getuigen. Denk ook eens aan Juda. Wat had Juda tot zijn oude vader gezegd? Ik zal borg voor hem zijn. Ik zal borg zijn voor Benjamin. Ik zal voor hem instaan. Als hem iets zal overkomen, zal ik mijzelf opofferen. En zien we daarin niet heerlijk oplichten, die dierbare borg en zaligmaker, die het in de stilte van de eeuwigheid heeft gezegd. Ik zal borg zijn. Voor Juda was het nog onzeker wat het zou gaan betekenen. Maar voor Christus was dat niet onzeker. Het zou hem zijn leven kosten. Het zou hem zijn bloed kosten. Kennen we verwondering en aanbidding. Vanwege die eeuwige bereidwilligheid van die dierbare borg en zaligmaker. Om de weg van lijden en sterven te gaan. En Juda deed het voor Benjamin. We lezen niet dat Benjamin bijzonder veel kwaad tegenover Juda bedreven heeft. De schrift zwijgt daarover. We mogen aannemen dat de verhoudingen behoorlijk normaal geweest zullen zijn. Althans geen bijzondere misdaden van de zijde van Benjamin. Maar hoe is dat nou? Met al die mensen, kinderen. Voor wie de borg wilde lijden en sterven. Dat zijn nou allemaal misdadigers. Allemaal wetsovertreders. Dat zijn allemaal opstandelingen tegen God. En dat maakt nu het wonder uit. Dat Christus voor vijanden van eeuwigheid borg wilde zijn. En als je daar nou aan ontdekt wordt. En al dieper aan ontdekt wordt. Hoe meer dat wonder gaat spreken. Dat die borg het heeft gezegd. Te willen lijden. Te willen sterven. Zie, ik kom. Volkomen bereidwillig. Eeuwige liefde. Klinkt daarin door. Een wonder. Een al groter wonder. Voor mensen, kinderen. Die door de werking van de Heilige Geest met die broers gaan zeggen wat onze tekst ook verwoordt. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. De ongerechtigheid. Met de hulp des Heren. Onder inwachting van zijn zegen willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats door God gevonden. Ten tweede, door Gods kinderen beleden. En ten derde, door Gods Zoon betaald. De ongerechtigheid in de eerste plaats door God gevonden. Ten tweede, door Gods kinderen beleden. En ten derde, door Gods Zoon betaald. De tweede reis. Ja, ze hebben elkaar aangekeken toen het koren opraakte. Want wat zou er gebeuren als ze opnieuw naar Egypte zouden gaan? En Jacob was niet zomaar bereid om zijn jongste zoon Benjamin mee te geven. Juda heeft gesproken. We lezen dat in Genesis 43 vers 9. Ik zal borg voor hem zijn. En dan mag Jacob het overgeven. Hij laat hen gaan. En hij zegt het in vers 14. Als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Alles ligt in Gods handen. Dan gaan ze op weg. En ik zei het al. Het leek eerst ontzettend mee te vallen. Ze kwamen daar in Egypte. En dan mogen zij zelfs de maaltijd met Jozef gaan gebruiken. Maar bij die maaltijd, jongens en meisjes, gebeurt er iets heel bijzonders. En misschien weet je dat wel. Jozef laat die broers plaatsnemen precies op leeftijdsvolgorde. Van de oudste tot de jongste. Dat zal toch wel vragen gegeven hebben in het hart. Hoe kan dat? En er gebeurt nog iets. Aan Benjamin wordt 5 maal zoveel gegeven als aan elk van die andere broers. Dat is een beproeving. Een beproeving van de kant van Jozef. Hij wil weten hoe het met de jaloersheid van zijn broers is gesteld. Want ze waren jaloers op hem. Hij had immers die veelvervige rok van zijn vader gekregen. En hij had toch in bijzonder opzicht de liefde van zijn vader ondervonden. Daar was een geestelijke band tussen die twee. En hoewel er ook zondige dingen in gemengd zullen zijn, lagen er ook goede elementen in. En dat konden die broers nou niet verzetten. Jaloers. Maar hier aan de maaltijd merken we daar niks meer van. Er is toch wat verandert bij die broers. En we lezen dat al bij die eerste reis. Genesis 42 vers 21. Als ze gevangen hebben gezeten en weer los zijn gekomen. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet daarom. Kom deze benauwdheid over ons. Ze zien verband met de behandeling die zij hebben ondergaan. En datgene wat zij Jozef hebben aangedaan. Hij riep vanuit de benauwdheid. En toen hij dacht dat hij uit die kuil zou komen en naar zijn vader terug zou kunnen gaan, werd hij juist verkocht als slaaf naar Egypte. En die broers trokken zich niets van zijn roepen en van zijn benauwdheid aan. Ze hebben er dus iets van gezien wat ze misdreven hadden. En nu? Nu gaat Jozef hen opnieuw beproeven. Na de maaltijd wordt hen voedsel gegeven. En dan krijgen zij toestemming om weer terug te gaan. Maar Jozef heeft gezegd, in de zak van Benjamin moet mijn zilveren beker gestopt worden. En zo gebeurt het ook. En als die broers de andere dag vertrekken, dan gaat de knecht van Jozef al spoedig achter die broers aan. En wat zegt hij dan tot die broers? Wel, het is voorgelezen uit de verzen 4 tot 6. Waarom hebt gij kwaad voor goed vergolden? Ja, dat is nogal wat. Eten gekregen tot tweemaal toe. En dan kwaad daartegenover stellen. Is niet ontdekkend voor mij, voor u en voor jullie. Wij krijgen heel veel goeds van de Heere. Op de dankdag zal daarbij stilgestaan zijn. En wat stellen we daartegenover? Ja, we zijn toch in de kerk vandaag? Ik lees toch uit de Bijbel? Ik buig toch mijn knieën? Ja, volmaakt ben ik niet, maar toch een stuk beter dan anderen. Als we het leven der dankbaarheid niet kennen, dus het leven in de vreze Gods, het uit liefde gehoorzaam aan de wet van God, dan stellen we kwaad voor goed. En Gods kinderen dan? Als je nou de Heere mag vrezen. Nou, dan beleef je dat zeker, geliefde gemeente. Dan kom je in alles tekort. Dan zijn er zomaar boze gedachten. Dan gaan er zomaar zondige begeerten om in het hart. Onder het Bijbellezen dwalen je gedachten af. In de kerk ben je bezig met de dingen van dit leven en de zorgen van dit bestaan. In welk opzicht dan ook. Kwaad voor goed vergolden. Kijk, wat hier nou ten diepste niet waar is. Want Benjamin had die beker niet gestolen. Dat is wel waar wat mijn, uw en jouw leven betreft. Zelfs de meest begenadigde zal het moeten zeggen. Kwaad voor goed vergolden. En die knecht, die houdt inderdaad aan die broers voor dat ze dieven zijn. En hij zegt, zou mijn heer dat niet weten? En eigenlijk staat er in de grondtekst een woord dat betekent dat hij een soort inzicht had in de toekomst. Een woord dat te maken heeft met waarzeggerij. En daar zou die drinkbeker bij betrokken zijn. En Calvijn zegt eerlijk, zo had dat niet moeten gebeuren. Jozef is toch wel een klein beetje aangetast en besmet door de gedachten in Egypte over waarzeggerij. En hij misbruikt dat. Hij had dat zo niet mogen doen. Broers met ons. Als wij nou lang tussen wereldse mensen verkeren, geliefde gemeente, nemen we ook niet iets over van hun spraakgebruik? Doen we ook niet mee aan dingen waar we ver vandaan zouden moeten blijven? Ik hoorde eens een ouderling zeggen, wie lang in de rook hangt, gaat stinken naar de rook. Er gaat toch altijd een bepaalde invloed vanuit en daarom voorzichtigheid en waakzaamheid is geboden. En we hebben zeker geen stof om stenen te werpen naar Jozef. Is deze niet vers 5, waaruit mijn Heer drinkt en waaruit hij iets zekerlijk waarnemen zal? Eigenlijk staat er waarnemende waarnemen, zal hij zal dat toch zeker weten? Hier wordt het op bepaalde gaven aan Jozef toegedicht, die hooguit gaven van boven zijn en nooit van Jozef zelf zijn. Gij hebt kwalijk gedaan wat gij gedaan hebt. En die broers die ontkennen dat natuurlijk, ja. Ze zijn zich van geen kwaad bewust. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Of wat zo erg is, laat ik het zo zeggen. Ook al ben ik nog zo'n grote zondaar en u bent het ook en jullie zijn het ook. Als God ons er niet van overtuigt, dan ontkennen we dat. Hoog uit met ons verstand zeggen we inderdaad, we zijn ook wel zondig en we doen ook wel verkeerde dingen. Maar we vinden ons altijd nog beter dan heel veel andere mensen. En we belijden zomaar niet dat we de dood, het oordeel en de toorn van God verdiend hebben. Die zoons die zeggen, hoe komt u er eigenlijk bij? Het geld dat we de eerste keer meegenomen hadden om te betalen en dat we terugvonden in onze zak, hebben we ook weer meegenomen. En zouden wij dan zilver of goud stelen? En dan wordt er iets heel onvoorzichtigs gezegd. Calvijn zegt, ja zou ja moeten zijn, nee zou nee moeten zijn. En voeg er toch verder niets bij. Want er wordt gezegd in vers 9, bij diegene bij wie die beker gevonden wordt, die moet sterven. En wij zullen allemaal slaven zijn. Grote woorden. En straks ontzetting. Die knecht zegt, nee, zo zal het niet gaan. Diegene bij wie die beker gevonden wordt, die zal slaaf zijn. En de anderen gaan vrij uit. Die zijn dan onschuldig. De zakken worden afgeladen. Jullie kennen de geschiedenis. De zak van Ruben open, van Simeon. Enzovoort. Niets te vinden. Misschien aan een aantal zakken dat die broers wel gedacht hebben. Zie je wel? Wat komt die Egyptenaar eigenlijk hier doen? Een valse beschuldiging. En dan de zak van Benjamin. De laatste zak die open gaat. En daar wordt de zilveren beker aangetroffen. Toen scheurden zij hun klederen. En allemaal laden zij hun ezel weer op. En gaan terug naar Jozef. En Juda. Hij heeft blijkbaar de leiding. Juda kwam met zijn broeders in Jozefs huis, vers 14, want hij was nog zelf al daar. En zij vielen voor zijn aangezicht ter aarde. En dan gebruikt Jozef opnieuw woorden die aan de Egyptische waarzeggerij zijn ontleend. Wat daad is dit dat gij gedaan hebt? Weet ge niet dat zulke man als ik dat zekerlijk waarnemen zou? En dan wordt het gezegd door Juda. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Hij pleit Benjamin niet vrij. Hij beschuldigt Jozef niet. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Hij mag omhoog zien. De Heere die alles weet, heeft onze ongerechtigheid gevonden. En daar zal het nou om gaan, geliefde gemeente. Of we ooit tot die belijdenis gekomen zijn. En of we opnieuw tot die belijdenis gebracht zijn. Want de Heere legt de zonde bloot. Dan hoor je het zeggen, gij zijt die man. Gij zijt die vrouw. De Heere ziet immers alles. Wat voor mensenkinderen verborgen is. En dat kan het wel eens zijn in de preek. Dat het lijkt alsof de dominee precies weet wat u en wat jij gedaan hebt. En je hebt dan helemaal niet gesproken. Dan geeft de Heere te spreken. U bent die man. U bent die vrouw. En wat rijk daaronder te mogen vallen. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. En al is het dan zo dat de handelwijze van Jozef niet vlekkeloos is. Het was de bedoeling des Heeren boven dat alles uit en door dat alles heen, zonder zichzelf aan enige zonde schuldig te maken, dat die broers hun schuld zouden zien, belijden en beleven. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Dat woordje vinden komen we meer tegen. Ook als het gaat om de zonde. Ik denk aan Genesis 18, vers 26, daar staat: zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. De Heere zocht naar rechtvaardigen, zouden we kunnen zeggen. Maar er werden er geen 50 meer gevonden. En nog een tekst. Jeremia 23, vers 11. Want beide profeten en priesters zijn huichelaars. Zelfs in mijn huis vind ik hun boosheid, spreekt de Heere. Wat een ontzaglijke werkelijkheid. In de tempel de boosheid van de profeten en de priesters. Heeft God de boosheid in mijn, in uw en in jullie hart gevonden? Hebben we dat gevoeld? Dat leidt tot de tweede gedachte. De ongerechtigheid door Gods kinderen beleden. Juda zoekt geen uitvluchten. Hij zou toch hebben kunnen zeggen: ja, we hebben het echt niet meegenomen. En Benjamin heeft dat echt niet gedaan. Nee, hij spreekt heel anders. Wat zullen wij tot meneer zeggen? Wat zullen wij spreken? En wat zullen wij ons rechtvaardigen? En dan gaat het niet om die beker. De kanttekening zegt dat ook duidelijk. Als de ongerechtigheid wordt beleden, dat zijn dan de andere zonden en de andere misdaden die bedreven zijn. Bijzonder datgene wat misdreven is tegenover Jozef. Jarenlang geleden gebeurd. En toch door God blootgelegd. Zo werkt de Heer altijd. Ook in het leven van David gebeurde dat. We zingen dat zo vaak, niet waar? Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Dus God heeft de zonden uit de jonge jaren van David ook opgezocht. Gevonden. Voor ogen gesteld. Is het ons ook gebeurd? Dat de Heer terug ging bladeren in het levensboek. Al verder terug. En iedere keer zwarte bladzijden. Kijk, als God een mens ontdekt, dan valt er niets meer te verontschuldigen. Dan kun je nergens meer achterweg kruipen. Dan mag en moet het eerlijk beleden worden. God heeft de ongerechtigheid gevonden. En dan staat er een woord voor ongerechtigheid. Dat betekent dat de mens krom is, dat hij afgebogen is van de goede weg. Hij wandelt op een weg al verder bij God vandaan. En dat maar niet per ongeluk. Dat is niet zomaar gebeurd. Maar dat komt voort uit een boos hart, uit een zondige wil. En omdat die wil verdorven is, komen daar zoveel ongerechtigheden uit voort. Kwade trouw en boos opzet, dat wordt hiermee aangeduid. Dus de zonde wordt niet vergoedelijkt. Er wordt geen zwak woord voor zonde gebruikt. Maar een sterk woord: eerlijk mogen die broers belijden wat ze misdaan hebben. Hebben we het ook mogen belijden? Dat God door onze levensweg, door bepaalde omstandigheden, in de weg dus van zijn voorzienigheid, de zonde en de schuld heeft blootgelegd. En dat het kwam tot een neerbuigen voor God. Dat zien we ook weer bij die broers. Ze vielen voor zijn aangezicht ter aarde. De eerste keer vanwege zijn majesteit en hoogheid zouden we kunnen zeggen. En nu? Nu ze van die tweede reis eigenlijk op de terugweg waren, weer terug moesten en gingen naar Jozef. Nu vallen zij des doods schuldig voor hem neer. Het oordeel verdient. Dat betekent geestelijk geliefde gemeente. Dat de mens het doodvonnis mag en moet aanvaarden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dat is niet zozeer een buigen vanwege de majesteit en de hoogheid en de heerlijkheid van God. Maar een buigen vanwege zijn rechtvaardigheid. Zijn gerechtigheid. Zijn alwetendheid. God heeft de ongerechtigheid gevonden. En wat is dat nodig, geliefde gemeente, in mijn, uw en jullie leven? Dat dat gebeurt, niet alleen voor het eerst, maar ook telkens opnieuw. En dat we zien wat ik zojuist gezegd heb, kwaad voor God vergolden. Opdat het komt tot die belijdenis, eigenlijk die belijdenis van de tollenaar. O God, wees mij de zondaar genadig. De Heere brengt tot schuldbeleving. Opdat die tollenaarsgestalte werkelijkheid zou worden. Opdat de mens werkelijk niets meer zou overhouden. Dat ligt ook wel in deze geschiedenis opgesloten. Die broers die dachten Jozef gunstig te stemmen met al die geschenken die ze meebracht uit Kanaan. En zo kan een mens proberen de Heere gunstig te stemmen door al datgene wat hij doet en nalaat. En ik zeg niet dat dat verkeerd is. Maar het is wel fout als een mens denkt daarmee de schulden niet te kunnen doen. En de kloof te kunnen overbruggen. Want dat kan alleen door het werk van Christus. Die dierbare borg en middelaar. Hier vallen die broers des doods schuldig voor Jozef neer. En zo brengt de Heere op de knieën. Als een arme tollenaar. Die vanwege de heiligheid van God niet durft te naderen. En vanwege Gods verhevenheid de ogen niet durft opheffen naar boven. Ik zo zondig en de Heere zo heilig. En op de borst moet slaan, want daar van binnen een vuile bron van wanbedrijven. Nee, dan geen ontkennen van de zonde. Geen vergoelijken van de zonde en geen logenen van de zonde. En geen wijzen naar anderen, niet zeggen anderen hebben me aangezet en aangespoord. En de duivel heeft dit of dat gedaan. En zo is het tot die overtreding gekomen waar ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw heilige ogen. En dan zelf helemaal niets om die schuld te kunnen betalen. Kijk, dan gaat het rijke en ruime evangelie spreken. Dat is onze laatste gedachte. Door Gods Zoon betaald. Juda gaat immers spreken, want Juda had dat toch beloofd. Beloofd het voor Benjamin op te nemen. En nu leek het erop dat Benjamin als slaaf zou moeten blijven in Egypte. En dat stelde Jozef zelfs ook voor. De man in wiens hand vers 17 de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Doch trekt gij lieden op in vrede tot uw vader. Kijk, als ze dat nou gedaan hadden. En als Juda niet had gesproken. Dan zouden zij nog precies hetzelfde geweest zijn als in de tijd toen Jozef verkocht werd. Ze trokken zich niets van de noodkreet en het noodgeschrei van Jozef aan. We zijn van hem af. En als hetzelfde gebleven zouden zijn, dan zouden ze gezegd hebben, ja, we kunnen Benjamin maar het beste achterlaten hier. En dan kunnen wij tenminste vrij uitgaan. Toen naderde Juda tot hem en zeide: Och, meneer, laat toch uw knecht een woord spreken voor mijn heren oren. En laat uw toren tegen uw knecht niet ontsteken, want gij zijt even gelijk Farao. En dan gaat Juda alles eerlijk vertellen. Wat er bij zijn vader besproken is en ook wat hij zelf heeft beloofd. We lezen dat in vers 32, want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader. Ik zal borg voor hem zijn en Juda doet wat hij beloofd heeft. Zo heeft Christus gedaan wat hij beloofd heeft. Afgedaald op deze lage aarde. De weg van lijden en sterven gegaan. In plaats van des doods schuldigen zijn leven gegeven. In plaats van bloedvergieters zijn bloed gestort. Uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader, zeggende: Zo ik hem tot u niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader te alle dagen gezondigd hebben. En dan doet hij wat hij beloofd had. Nu dan, laat toch uw knecht voor deze jongeling slaaf van mijn heer blijven. En laat de jongeling met zijn broeders optrekken. Ik neem zijn plaats in. En laat Benjamin naar mijn oude vader gaan. Want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou. Juda treedt in de plaats van Benjamin, eigenlijk de onschuldige Benjamin. Christus treedt in de plaats van zijn kerk. En die zijn niet onschuldig, hoor, nee. Dat zijn nou allemaal grote verloren zondaren en zondaressen. En dat is nou het wonder van de eeuwige liefde van de Zoon. En dat is nou de rijke inhoud van het evangelie. Voor totaal verlorenen, die uit zichzelf nooit meer naar God zouden terugkeren, is Christus in de plaats getreden. En heeft volkomen betaald voor al hun zonden. Bij Juda zien we liefde tot de oude vader Jacob. Dat is ook bij Christus. Liefde tot zijn vader en liefde tot het recht van zijn vader. Buiten de voldoening aan het recht, dus buiten de schuldbetaling, kan er geen zaligheid zijn. En buiten de volkomen gehoorzaamheid kan er geen toegang zijn tot de hemelse gelukzaligheid. Liefde tot de deugden van zijn vader, opdat in een weg van rechtvaardigheid de barmhartigheid verheerlijkt zou worden en de genade geschonken zou worden. Al de deugden van God vormen immers een volmaakte eenheid. En dan ook liefde tot zijn kerk. En hoe meer Gods kerk aan zichzelf wordt ontdekt, hoe lagere gedachten ze krijgen over zichzelf, hoe meer zij zichzelf tegenvallen, hoe groter het wonder van de borgstelling wordt. Ik zal borg zijn. Juda, hij heeft het gezegd. Ik zal voor Benjamin opnemen. Ik zal er alles aan doen dat Benjamin weer bij mijn vader komt. Maar hij kon er ten diepste niet echt voor zorgen natuurlijk. Christus wel. Die heeft dat gezegd in de eeuwigheid. Ik zal borg zijn. En ik zal er zorg voor dragen dat die kerk zalig wordt. Volmaakte zorg. En volmaakte liefde. En Benjamin, die hoefde nou alleen maar te luisteren. Te luisteren wat Juda zei. Ik ben borg. Ik neem je plaats in. En zo is het nou ook bij beluisteren van het evangelie. Schuldige zondaren hoeven alleen maar te luisteren. Te luisteren met hun hart. Waar de Heer zijn woord toepast door zijn geest. Ik zal borg zijn. Ik heb betaald. Het is volbracht. Er is volkomen voldaan. En zoals Juda nu sprak ten goede voor Benjamin, zo spreekt die borg nog ten goede van zijn kerk. Hoe dan? Wel, hij bidt voor zijn kerk. We kennen toch wel het hoge priesterlijke gebed, Johannes 17. En wat horen we dan die dierbare borg zeggen? Vader, ik wil dat waar ik ben, al die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Wat een wonder als je dat nou eens horen mag in je hart. Dat hij dat wil. Dat hij dat eist. Op grond van zijn volbrachte borgwerk. Dat nu allen voor wie hij zijn bloed heeft gestort, eeuwig bij hem zullen zijn. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Ja, ze hadden niet gestolen, maar andere zonden wel gedaan. Bijzonder tegenover Jozef en Gods kinderen. Hebben die gestolen? Zeker. Wat dan? God van zijn eer beroofd in het paradijs. Dat is de ergste diefstal die er is. Niet meer leven tot eer van God. Maar alles in dienst stellen van de Satan. Genomen van die verboden vrucht, diefstal, ongehoorzaamheid, zonde, overtreding. En wat een zonden zijn daar niet uit voortgekomen. En als God een mens eerlijk maakt, dan moet hij belijden. Ik ben een dief. Ik beoog de eer van God niet. Dat leert ontdekkende genade. En schuldig stellende bearbeiding door Gods geest. Ik heb mijn tijd gestolen. Mijn tijd niet gebruikt om de Here te dienen. Mijn gedachten gestolen. Gedachten over de dingen van dit leven. Gedachten hoe ik vooruit zou kunnen komen. Hoe ik meer eer, glorie en heerlijkheid zou kunnen krijgen. Al de krachten van ziel en lichaam gestolen. Want de Here geeft ons kracht om hem te bedoelen. Om tot eer van zijn naam te leven. Wat een wonder. Als God ermee bekend maakt. Als de Heer de ongerechtigheid blootlegt. Op welke manier dan ook. Hoe de weg van Gods voorzienigheid dan ook is in ons leven. Dat we vastlopen. Vastlopen. Net als die broers vastliepen. Dan is er geen weg meer. Dan is er geen ontkoming meer. Dan moet er beleden worden. God heeft de ongerechtigheid gevonden en mij voor ogen gesteld, mij doen belijden. Ze meenden het, die broers. Er staat immers dat zij hun klederen scheurden, hun hart ook verbroken, deed pijn van binnen wat er nu gebeurde. En daar komt het op aan, geliefde gemeente. Niet alleen maar uitwendig rouwend, maar van binnen een verbroken hart en een verslagen geest. Maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. God heeft de ongerechtigheid uw knechten gevonden. Hoeveel zondekennis moet ik hebben, vraagt iemand. Wat moet ik nou allemaal weten van mijn overtredingen? Hoe diep moet ik dat nou beleven? Wel, laat ik er iets van proberen te zeggen, geliefde gemeente. Als God de ongerechtigheid blootlegt en al dieper ontdekt, dan komt daar strijd tegen die ongerechtigheid. Strijd tegen alle zonden. En een buigen onder het bedreven kwaad. Geen vergoelijken van datgene wat misdreven is. Maar eerlijk bekennen. Ik heb uw toren verdiend. Hoeveel zondekennis moet ik hebben? Wel om als een des doods schuldige verloren zondaar te buigen en vanuit de belofte van het evangelie te hopen op het werk van die meerdere Jozef, die als de grootste der zondaren gerekend wilde worden. Zoveel zondekennis, dat er van de mens uit geen weg tot behoud meer is, want Christus is toch het einde der wet. Door wetswerken niet zalig kunnen worden, heeft Luther beleefd, heeft Paulus beleefd, en dat laat de Heere zien aan al de zijne, want hij alleen krijgt de eer van de zaligheid, opdat zo het oog op die dierbare borg en zaligmaker geslagen mag worden. En daar kan voortgaande ontdekking voor nodig zijn, om die dierbare borg onmisbaar nodig te krijgen. Kijk, als de Heer in het leven komt, dan wordt de liefde Gods uitgestort in het hart. En dan gaat de mens doen wat de Heer van hem vraagt. En dan moet hij nog zoveel dingen leren, zoveel leren aangaande de weg der zaligheid. Dat de weg der zaligheid echt niet ligt in het doen van dit en het nalaten van dat. Maar dan zal het op Gods tijd geleerd worden. Door diepere ontdekking. Dat de zaligheid alleen ligt in het borgwerk van Christus. Ik zal borg zijn. En waar dat nou beleden wordt, waar de grond niet gezocht wordt in datgene wat de mens zelf doet, waar de zaligheid gezocht wordt bij die dierbare borg en zaligmaker, daar zal beluisterd worden uit het evangelie. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, dan gaat Christus zich openbaren, zoals Jozef zich bekend ging maken aan zijn broers. Ik ben Jozef. Ik ben Christus. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 51. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheid. Het eerste vers van de 51ste psalm. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u te danken voor alles wat u gaf, maar ook te smeken om vergeving van al het zondige en gebrekvolle wat ons ook deze morgen heeft aangekleefd. Wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart. En als wij die belijdenis nog niet verstaan, waar we over na mochten denken, maak ons bekend met zonde en schuld. En zo we het mogen verstaan, dat we mogen zien of al meer mogen zien op uw Zoon, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Gedenk ons in het verdere van deze dag. Wil ook andermaal weer bijeen doen komen. Geef ons verlangen en trouw op te mogen gaan. Waar u ons gesteld hebt in de weg van uw voorzienigheid. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het 14e vers van Psalm 139. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer. Het 14e vers van Psalm 139. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.